31 augustus 2003, toen is mijn leven in één klap veranderd. Want ja, ik zie haar echt nog zo staan zwaaien, doordat ik zie dat nog. Nu hoef ik er niet meer bij te huilen, gelukkig, als ik het vertel. Ja. En dat ze stond te zwaaien voor het ruitje. En dat toen mijn broer 's middags op bezoek kwam en dat we aan haar gingen vertellen van mama, je blijft hier voorlopig. Wat natuurlijk niet voorlopig was. Nee. Want het was gewoon...
Het was blijvend.
Het was blijvend.
Laatste fase.
Laatste fase. En ook dat besef.
Nou.
Och, verschrikkelijk. Ja. Verschrikkelijk. Zo. Want ik heb in al die jaren heb ik heel veel gedaan op schuldgevoel. Ik heb innerlijk conflict, belief reimprint, losmaken emotionele verstrengeling. Ik heb energetisch gewerkt, de hele rimram. En dat waren iedere keer stapjes. En toen kwam ik bij jou in dat weekend. Nou, en ik, ja, ik ervaarde dat. Ik wist opeens, denk, oh, hier komt het vandaan.
Dit is hem.
Dit is hem.
Welkom, dit is de podcast To Master Your Life nummer 211. Uit je loyaliteit en schuldgevoel in vrijheid. Een dieptegesprek met Petra Scherpenhuizen. Mijn naam is Wilna van Betten en ik heb er super veel zin in.
Lieve dames en mensen, ik heb hier een boek vast en dat heet Schuld. Geschreven door Petra Scherpenhuizen. Dit is een boek wat van begin tot het einde mij heeft geraakt. En ik ga je ook vertellen waarom. Petra is hier vandaag bij mij. Ik voel me helemaal vereerd. Welkom Petra.
Dankjewel.
Ik lees even voor wat je in het boek aan mij schrijft, lieve Wilna. Ja. Als dank voor wat jij in de wereld zet, jouw licht, jouw missie en de heling die ik mocht ervaren tijdens de retreat van januari wil ik je graag mijn boek cadeau doen. Het laatste puzzelstukje in het losbreken van mijn eigen schuldgevoel viel dat weekend.
Ja.
Heel, heel bijzonder. Heel veel plezier gewenst. En tot een volgende keer. Hartelijk groet, Petra. Nou, dat raakte mij al in mijn hart. Want ik weet dat je bent geweest. En wat is dat dan prachtig dat dat heeft bijgedragen aan dat laatste stukje.
Ja.
Want dit boek, ik zei het net tegen je, is niet alleen voor vrouwen interessant. Het is voor iedereen die nog in het perfecte kindsyndroom zit. De faner, de verlosser, de redder. Degene die in loyaliteit zit naar de ouders, de opvoeders, de partner enzovoort. En ik vind het waanzinnig dat je er bent. En dat we het hier vandaag over mogen gaan hebben samen. Dus welkom.
Dankjewel.
Schuld, vertel eens Petra. Terwijl ik het las, het gaat over Daan.
Ja.
En Daan die verliest, de moeder is dementerend. Mm-hmm. De vader krijgt dan ineens een hartinfarct.
Mm-hmm.
En zonder dat je dat in de gaten hebt, ben je gewoon meteen tot mantelzorg. Je hebt het wel in de gaten, maar dat gebeurt.
Ja.
Jouw broer heeft dan een, of Daans broer, maar uiteindelijk, hè? Heeft dan een bedrijf ook in het buitenland. En ja, die zegt eigenlijk met het grootste gemak, dat regel jij wel, hè, sis?
Ja.
En zo zie ik Daan opgeslorpt worden in een patroon van dienstbaarheid.
Ja.
En Daan zelf vindt dat heel normaal.
Ja.
Vertel eens, Peet. Want het is uiteindelijk jouw verhaal.
Het is gebaseerd op mijn eigen ervaringen. Met mijn broer is dat wel iets anders. En ja, op die bewuste dag, op 31 augustus 2003, toen is mijn leven in één klap veranderd. En daarmee begon er 10 jaar van mantelzorg. En in die 10 jaar ja, stortte mijn leven in, kan ik wel zeggen.
10 jaar mantelzorg.
Ja, 10 jaar mantelzorg. Ja, weet je, zelfs als ik dat nu zeg, dan denk ik, ja, maar zo erg was het toch niet. Want ja, mijn vader die herstelde heel goed van zijn hartinfarct. Dus op die bewuste zondag 31 augustus 2003 werd ik 's ochtends gebeld. En door mijn vader, die was al een paar dagen niet lekker. Ik was ook al iedere keer naar mijn ouders gegaan. En nou ja, de dienstdoende arts die kwam en die zei, nou, we nemen geen enkel risico. Ik bel de ambulance. En dat is ook het begin, daar begint het boek ook mee.
Ja.
Mijn moeder was al 4 jaar dement. En die ging al 2 keer per week naar de dagbehandeling. En zondag zat ik bij mijn vader op de IC, die aan het vechten was voor zijn leven. En 's maandags hebben we mijn moeder naar het verpleeghuis gebracht. Ja, en dat was verschrikkelijk. Het was achteraf de beste beslissing.
Ja, want dan, je ouders die waren hoe lang samen?
Bijna 60 jaar.
Wauw.
Ja, ze waren 47 getrouwd.
En dan ineens,
ja,
door de infarct van papa,
ja,
worden ze gescheiden, ja, eigenlijk noodgedwongen.
Ja.
En mama dementeert, papa had de zorg tot dan toe
gedaan. Ja.
Die kon dat niet, op dat moment zeker niet.
Nee.
En daarna was het nog onzeker.
Ja.
Want je weet nooit hoe iemand daar weer uitkomt.
Ja.
En dan komt er zo'n moment dat je ook als dochter, lijkt me dat super heftig. Daar, ik heb meteen zitten huilen hoe dat beschreven werd. Mijn ouders leven nog, zijn niet dementerend. Die gesprekken die je dan voert, die raken zo, omdat ik kan me zo goed voorstellen dat dat een soort oude fase is van mama krijg ik nooit meer terug. En dan moet ik ze ook nog uit huis.
Vreselijk.
Dat lijkt me zo heftig.
Ja, dat was heel heftig. Ja. Ja,
dat en dat ook omdat ze worden ook nog eens los van elkaar uit huis geplaatst.
Ja. Ja.
En wat deed dat met jou?
Ja, ik heb me zo schuldig gevoeld daarover. En ik zal vertellen ook, want het laatste puzzelstukje viel in het weekend, maar dat komt straks, want het is allemaal nu rond.
Ja.
Maar het feit dat ik mijn moeder, de vrouw die mij ter wereld had gebracht, naar een verpleeghuis bracht en dat ook niet kon communiceren met haar. Zij kon niet meer praten, ze kon alleen nog maar brabbelen. Af en toe kwam er ineens een woord of een zin uit en dan was iedereen zoiets van wow, weet je, wat gebeurt er allemaal?
Ja.
En op het moment dat we haar wegbracht, kijk, ik was met mijn toenmalige partner, hebben we het ook gehad over haar in huis nemen. En wat zijn er voor oplossingen? Wat kunnen, ja, we doen? Maar ja, ja, er zat gewoon niets anders op. Mijn broer was al met vakantie, die is teruggekeerd van vakantie.
Daarvoor.
Het is echt gegaan zoals het in het begin beschreven werd. Mijn broer belde naar mijn ouders en ik nam de telefoon op zondagochtend vroeg. Hij zei, wat doe je daar? Dus ik deed hele relaasen paas met de ambulance naar het ziekenhuis. Dus die kwam terug. Ja, toen hebben we echt met elkaar besloten, ja, er is eigenlijk maar één oplossing. En gelukkig kon ze terecht in het verpleeghuis waar ze al naar de dagbehandeling ging.
Dus dat was enigszins bekend.
Dat was enigszins bekend. En ze kende ook mijn moeder daar. En daar hadden ze een plekje op de kortdurende opname. Maar ja, het is hartverscheurend.
Ja.
Want ja, ik zie haar echt nog zo staan zwaaien. Doordat, ik zie dat nog. Nu hoef ik er niet meer bij te huilen, gelukkig. Als ik het vertel.
Ja.
En dat ze stond te zwaaien voor het ruitje. En dat toen mijn broer 's middags op bezoek kwam. En dat we aan haar gingen vertellen van mama, je blijft hier voorlopig. Wat natuurlijk niet voorlopig was.
Nee.
Want het was gewoon,
het was blijvend.
Het was blijvend.
Laatste fase.
En ja, ook dat besef.
Nou.
Och, verschrikkelijk. Ja. Verschrikkelijk.
Het is echt het loslaten van,
ja,
alles wat ooit,
ja,
veilig of vertrouwd.
Vertrouwd was. En door de ontwikkelingen met mijn vader, waar ik niet al te veel over ga verklappen. Anders dan vertel ik te veel over uit het boek.
Hey, lees het.
Ja, we moeten echt lezen. Was ook mijn ouderlijk huis ineens weg. Dus er was geen ouderlijk huis meer.
Nee.
Dat hele fundament werd onder me vandaan gerukt. Ja, dus
alles
zo
waar je ooit aan vast doet,
ja.
Dat is dan de andere kant.
Ja, ja.
Is dan in één keer anders.
Ja, ja.
En dat is ook precies wat de onderliggende boodschap die ik eruit heb gehaald zag. Van, ik vertel wel eens dat in het boeddhisme wordt men opgevoed vanuit vergankelijkheid.
Ja.
Dus dingen komen en gaan.
Ja.
En je neemt wel afscheid voordat ze weg zijn. Omdat het leven nou eenmaal zo is. Pakken,
ja,
en loslaten.
Ja. Ja.
Wij worden natuurlijk heel erg opgevoed met vasthouden.
Ja.
Dood,
bestaat
niet. Nee. Dat is erg. Er wordt een soort lading opgelegd. Waardoor dat schuldgevoel, want daar gaat het dan uiteindelijk over, zich ook ontwikkeld, die loyaliteit van, ik doe ze nu iets aan. Even los van het systeem en dat we daar kritisch naar kunnen kijken of dat de manier is om ouderen oud te laten worden. Doet het iets met ons als mens?
Ja.
En ik zag ook in jouw hele verhaal, zonder te veel te onthullen, want het is echt een moeite waard om het te lezen, dat jij de hele tijd aan het schipperen was tussen, doe ik het nou wel goed? En mag ik nog wel voor mezelf kiezen ook? Want,
ja,
als ik voor mezelf kies, dan moet ik ook soms iets loslaten waardoor zij er mogelijk last van hebben.
Ja.
Want het was zo intens, die mantelzorg. Het beheerste echt je leven.
Ja, ja.
En als je dan een keer een dag voor jezelf koos, dan werd er alweer gebeld of dan kwam er weer wat.
Ja, dat is echt...
Dat was echt bizar.
Ja, dat was echt bizar. Ja, dus ik kan er nu om lachen. En toen ik het boek aan het schrijven was, heeft me zo geholpen.
Dat snap ik zo.
Om het in een bepaald perspectief te plaatsen en ook... Kijk, Christine Pannenbakker zegt ook altijd... jij hebt het vermogen om van het tragische het komische te maken. En daarna denk je als lezer weer, oh nee.
Ja, je wordt echt in emoties meegenomen. Daar hou ik dus heel erg van.
Ja, en het was ook zo moeilijk naar mijn vader toe. Die wat natuurlijk geweldig was, dat hij op zijn 88ste nog zat te sms'en. Ja. Maar ik werd knettergek ervan.
Ja, want hij bleef gaan.
Hij bleef gaan. Ja. En tussen alle bedrijven door. Dan had ik cliënten en dan keek ik tussendoor mijn telefoon. En dan had ik weer zo'n bericht van Petra, het gaat slecht met mij.
Ja.
Kus pa. Dat ik dacht van, oké. En nu?
Ja, daar zit ik dan met mijn cliënten en mijn werk. En, en hoe doe ik dat dan?
En hoe doe ik dat dan? Dus ja, dat was... het was heel heftig. En dan los daarvan... Kijk, mijn moeder was natuurlijk in de verzorging daar. Of werd verpleegd. Maar ja, daar gebeurde ook van alles.
Ja.
Want in die zorg is natuurlijk van alles aan de hand. Ja. Met alle respect voor hoe die mensen dat hebben.
Ja, daar gaat het niet om.
Daar gaat het helemaal niet om. Want stuk
het is gewoon te veel.
Het is gewoon te veel. Hè, ik ben sowieso al niet goed in loslaten. Dat is ook mijn levensles, om los te laten. Wat jij nu zegt over boeddhisme is natuurlijk geweldig.
Ja.
Maar dat bleef maar gaan in mijn hoofd natuurlijk ook.
Ja.
En
je hebt een broer.
Ja.
Waar sta jij in het gezin? Ben je de oudste?
Ben de jongste.
Jij bent de jongste?
Ja, mijn broer is 8 jaar ouder. Ja.
En het lijkt erop, in het verhaal althans, dat jij de verantwoordelijkheid bent gaan dragen. Ook voor de lasten die je broer zou kunnen nemen. Ik weet niet of dat in het echt is, maar in het verhaal.
Dat is in het echt niet zo gegaan.
Nee.
Maar in het echt is mijn broer ook nog ernstig ziek geworden. En dat heb ik alleen niet in het verhaal verwerkt.
Dat snap ik, ja.
Dat was te heftig. Dus in die 10 jaar is het nog een keer voorbij gekomen. Op het moment dat mijn moeder op sterven lag, kreeg mijn broer een hele ernstige diagnose. En mijn vader had toen een halve dwarslesie door een stenose in zijn rug. Maar ja, dat kon ik niet allemaal in dat ene boek stoppen.
Nee.
Want dat werd te erg.
En voor de boodschap is het... Want de rode draad is natuurlijk hoe jij in de struggle zit van alles wat je overkomt.
Ja.
En je loyaliteit jegens de personen die het overkomt.
Ja.
Dus dat er nog iets bij kwam is inderdaad intens. Voor het proces had je het is hetzelfde proces. Weer iets wat een beroep doet op jou.
Ja.
Terwijl
ja.
je al leegloopt. Terwijl je al...
Ja.
Je aan je tak zit. Ik moet je ook eerlijk zeggen, toen ik het las, want je hebt in het boek dan een relatie. En eigenlijk alles wat daarvoor op rolletjes loopt, dat klapt in elkaar.
Ja.
En toen ik het boek las, en dat zegt dan ook iets over mij, voelde ik ook heel erg. Maar het is toch ook wel logisch dat Daan dat allemaal doet. En bijna onlogisch dat die anderen zo reageren.
Ja.
Bijna niet empathisch of egoïstisch. Dat is natuurlijk ook vanuit mijn stuk. Dat ook ik normatief daarin en loyaliteit en de verlosser rol heel erg heb gehad. En aan het losbreken ben. En tegelijkertijd is die norm dus ook wel een gewoonte geworden. Hè? Van ja, maar ja, je moet wel klaarstaan voor iedereen. En als iemand ergens last van hebt, dan is het wel toch minst aardig dat je even chauffeurt. Of dat je even...
Ja.
Terwijl de vraag natuurlijk niet is of het goed of fout of een norm is. Maar meer wat levert het op voor de ander en jezelf.
Ja.
En die vraag, die komt bij jou natuurlijk pas veel later. Omdat je nog heel erg in die normatieve stukken zit.
Ja, ik moest dat doen. En, en in realiteit was het ook zo dat ik veel meer dingen naar mezelf toetrok.
Ja.
Ik woonde ook het dichtst bij mijn ouders.
Praktisch.
Ik deelde ook bepaalde dingen niet met mijn broer. Die had een... in het boek heeft hij geen relatie, maar hij is gewoon getrouwd.
Ja.
Ik vond ook dat ik dat moest doen.
Ja.
En na de hand hebben mijn broer en ik daar hele gesprekken over gehad. En toen heeft hij ook gezegd, ja, maar Peet, weet je, ja.
Dat zit in jouw hoofd.
Maar ja, precies. Dus daarin zijn we heel erg naar elkaar toegegroeid. Maar ja, het is natuurlijk ook zo. In het verhaal heb ik de kunst van het schrijven geleerd van Christine Pannenbakker.
Ja, fantastisch.
En dat betekent ook dat je dus de protagonist en de antagonist tegenover elkaar zet.
Ja.
Hè, dus,
ja, want je hebt gekozen voor een roman.
Ik heb gekozen voor een romanvorm. Ja. Omdat ik dat zelf het leukste vond.
Leuk, ja.
En ja, dus bepaalde dingen zijn ook wel heel gechargeerd. Maar dat, ja, dat moest.
Ja.
En tegelijkertijd heb ik ze wel zo beleefd.
Ja, dat klopt. Dat is duidelijk.
En dat is ook het komische daaraan. Is dat op het moment dat ik ging schrijven. Dat ik ook dacht van mijn god. Echt serieus. Heb ik dat zo gedaan?
Zijn dat die patronen van mij?
Zijn dat die patronen van mij? Ja. En ja, weet je zelf. Want ik gebruik ook de bij zelfzorgpresentaties. Modules die ik geef. Dan ga ik ook vertellen over hoe ik eruit ben gekomen. Dat ga ik natuurlijk allemaal niet verklappen. En in het boek staat maar een deel, soort van.
Ja.
Maar ja.
In het boek wordt het mooi rond uiteindelijk.
Wordt het mooi, ja. Ja, ja, precies. Er is alleen één geheim nog niet onthuld. En daar gaat boek 2 over.
Ja, dat is heel mooi.
En dat gaat echt over relaties. Want Daan heeft ook hem altijd nagestreefd. De relatie die haar ouders hebben, die wil ze.
Ja.
En dat heb ik ook altijd gedaan. Ja. Dus je kunt je voorstellen, want jij kent het verhaal.
Ja.
Wat ook op dat gebied gebeurde. Dat ik dacht van, mijn god.
Ook hier ook stel hier, ik teleur. Ook hier voldoe ik niet.
Ja, ja. Ja, en ik heb iets nagestreefd. Ja. Wat heel anders in elkaar zit dan wat ik altijd gedacht
maar
had.
Maar dat is dus zo mooi. Want daarom heet het boek ook Schuld. Omdat we dus vanuit die norm en ons voorbeeldgedrag. En zoals jij dat dan ook zo mooi omschrijft. De verwachtingen van ouders. Die helemaal niet bewust worden neergelegd. Hè? Want ik had toevallig gisteren nog een heel mooi gesprek met mijn oudste zoon. Die mij ook spiegelde in een bepaalde verwachting die hij, waarvan hij het idee had dat ik die van hem had.
Ja.
Door bepaalde vragen die ik stel of bepaalde opmerkingen die ik maak, die voor mij ladingvrij waren. En voor hem niet. Dat hij ook zei van ja, dat voelt alsof ik dan ergens aan moet voldoen of dat ik ergens niet aan voldoe.
Ja.
En toen zei ik ook, oh ja, dat. Daar was ik me dus helemaal niet van bewust. Dus het is ook niet, het gaat niet over schuld in die zin.
Nee.
Want mensen doen binnen hun bewustzijn wat ze weten en hoe zij denken of voelen dat het klopt.
Ja.
Dus dan is het fijn als iemand je even spiegelt of bewust maakt. En dus jij dus ook daarin het idee had, ik voldoe dus alleen als mijn moeder trots op me is of als mijn vader weet dat
als ik de perfecte dochter ben, als ik voor hen zorg, zoals zij ook voor hun eigen ouders hebben gezorgd, hè, want fenomeen mantelzorg, dat is niet nieuw, dat was toen ook al aan de orde. In ieder geval moest ik voldoen, dacht ik, aan een perfect plaatje.
Ja.
En achteraf gezien.
Het perfecte plaatje van je ouders.
Het perfecte plaatje wat ik dacht dat mijn ouders hadden.
Grappig, ja,
terwijl mijn ouders alleen maar wilden dat ik gelukkig was.
Ja.
Weet je, dus, ja, weet je.
Ja.
En ik heb natuurlijk, omdat ik zelf meer dan 25 jaar ook in het coach- en trainingsvak zit, heb ik ook al die persoonlijke ontwikkelingstrajecten, heb ik heel veel dingen op opgelost.
Ja.
En zeker in die periode heb ik echt waanzinnig goede begeleiding gehad om hier uit te komen. En kwam ik er ook achter van verwachten ze dit eigenlijk wel van mij? En wat is nou eigenlijk, wie ben ik nou eigenlijk?
Ja,
en wat
is mijn, het belangrijk dat ze dat van me verwachten?
Ja.
Wat maakt dat ik dat belangrijk vind?
Ja, wat maakt dat ik dat belangrijk vind? En hoe zit het dan met dat mezelf altijd achteraan in de rij zetten en goed genoeg willen voelen? Dat please gedrag. Ik werd natuurlijk zelf, ik was er helemaal klaar mee.
Ja, omdat het onuitputtelijk is.
Het is onuitputtelijk. Ja, het is verschrikkelijk eigenlijk.
Je blijft gaan in de hoop dat iemand zegt, lieverd, neem jij nou even tijd voor jezelf? Of ga jij nou even? En al zouden ze het zeggen, dan zeg
komt
je
niet
toch
binnen.
Nog, nee, morgen.
Ja.
Hè? Want ik moet nog even voor die zorgen.
Ja.
En ik moet nog even voor die.
Ja.
En er zijn zoveel, toch 80% van de vrouwen, hè, die in dat dienstbaarheidssyndroom zitten, zoals Miller dat zo mooi noemt.
Ja.
Die dus ook letterlijk ziek worden.
Ja.
Dat is echt een 1-op-1 relatie is aangetoond. Dat vrouwen die dus in een dienend dienstbaarheidssyndroom zitten, die zien we dus heel veel. Met name de heftige, echt het verdwijnen van jezelf. Dus MS en dat soort dingen. Die zien we met name in relatie tot nooit liefde voor jezelf kiezen. Nooit voor jezelf kiezen. Nooit liefde aan jezelf geven. De neuropathieën, die wou ik zeggen.
Ja.
En dat is echt omdat je dus letterlijk uitgaat en niet meer voor jezelf zorgt. Dus je lichaam geeft dat, die schreeuwt eigenlijk, ga voor jezelf zorgen. Ga voor jezelf zorgen. Ja, bij jou werd de burn-out is natuurlijk de eerste, zou je zeggen. Dat is geen fluistering, maar wel al een roep van het lichaam.
Ja, een hele duidelijke roep. Ja.
Daarvoor zijn er al heel veel fluisteringen geweest.
Ja, ja.
die worden dan nog even ontkend. Want wie ben ik zonder mijn redders, zonder mijn verlossers status?
Ja, ja, ja.
Dus soms moet de pijn gewoon zo erg worden.
Ja.
Om toch voor jezelf te kunnen kiezen.
Ja, het is echt, het is echt zo. Ik kan alleen maar zeggen dat ik, als ik nu terugkijk, en heb ik nog wel, denk van ik ben gewoon hardleers.
Eigenwijs. Maar dat is ook wel weer.
En dienstbaarheid bij ons in het gezin was een groot goed. Hè? Dus je moet dienstbaar zijn aan anderen.
Maar dan toch andersom gevraagd. Hè? Stel, Peet, dat ik. Want hoe jij het hebt gedaan voor je ouders, chapeau. Ik denk dat de ouders geen betere laatste fase hadden kunnen wensen dan op deze manier. Met zoveel liefde. Dat is ook wat waard.
Ja.
Hoe had je het... Stel dat je... Even gewoon hypothetisch. Stel dat je dit al had opgelost voordat deze situatie zich had voorgedaan. Voordat het telefoontje kwam van pap dat het niet goed ging en dat mam naar het verpleeghuis moest. Wat was er dan anders gegaan?
Dan had ik meer tijd gemaakt voor mezelf. En had ik ook...
Als er dan een telefoontje was gekomen met het gaat niet goed, kussen pap?
Dan had ik toch eerder mijn broer erbij betrokken.
Ja.
Ik had andere mensen ingeschakeld, hulp gevraagd. Ik was ook geen hulpvrager.
Ja, dat is zo.
Dat hoort natuurlijk allemaal bij dat syndroom. Ja. Weet je, dat perfecte dochtersyndroom, perfecte kind. Ik kan alles zelf. Mijn vader zei vroeger altijd van zelf doen. Dat was de derde woord na papa en mama bij jou. Zelf doen. We mochten nooit iets doen. Je moest het zelf doen. Kijk, ik heb nu zoveel inzicht en reflectie gehad. Nu begrijp ik ook precies waar het allemaal vandaan is gekomen. Dus ik had eerder hulp gevraagd. En ik had ook mezelf op de agenda gezet.
Ja.
En verder zou ik...
Want het feit dat de relatie loslaat... is een van de redenen die jouw partner dan noemt is... het is te zwaar. Het is zo'n zware energie.
Ja, ja, ja.
Terwijl jij zo hard werkte om positief te blijven.
Ja.
En om in verbinding te blijven met je partner.
Ja.
En aan de andere kant had jouw partner het gevoel dat hij niet gezien, niet gehoord werd. Terwijl jij dacht, hallo, zie je dan niet hoe zwaar ik het heb?
Ja.
En ik dat het eigenlijk ook wel fijn zou zijn als je nu mij even wat extra liefde zou geven.
Ja.
Toch? Heb ik dat goed?
Zeker, ja, zeker. In het boek is dat iets anders dan in het echt gegaan.
Ja.
Maar het was zo dat ik kwam in een enorme angst terecht. Ik zat, als we het hebben over freeze. Ik zat echt in zo'n freeze en vluchtgedrag. Er was echt... ik had inderdaad het liefste gehad dat ik meer aandacht of liefde... Maar kijk, als ik nu terugkijk, denk ik, het is lastig voor mij. En ik kan zo goed inleven in anderen.
Ja.
Dus ik begrijp haar ook.
Ja,
en,
maar dat is ook vaak de valkuil,
Blij
je dat even zegt, van de verlosser.
Ja.
Die is zo overempathisch.
Ja.
Die is altijd op de hoede. Want die weet, waar kan ik verlossen? Waar kan ik aandacht krijgen? Want dat is natuurlijk de onvervulde behoefte.
Dat is de onvervulde behoefte.
Dus die is altijd empathisch, altijd op de hoede. Soms overempathisch, hypersensitief. Om scherp en alert te zijn.
Ja.
Want het is vanuit onveiligheid vaak. Hè? De verlosser komt vaak uit een onveilige hechting en situatie. En dan is het ook heel fijn dat je empathie kan hebben tegelijkertijd... Is dat weer de angst en de angst voor verlating of de angst voor afwijzing, waardoor het overempathisch wordt?
Dat is het
Want
natuurlijk.
Want als jij bij mij weggaat, dan word ik weer bevestigd dat ik eigenlijk niet goed genoeg ben.
Ja, en dat patroon zat er ook nog wel in toen.
Ja.
He, dus de ontwikkeling die ik zelf heb doorgemaakt in die 10 jaar is echt enorm.
Ja.
He, dus al die issues die kwamen in een rollercoaster, in een sneltreinvaart kwamen al die issues voorbij.
Wel heftig,
Het was heel en ik wist gewoon, ik moet dit adresseren. Dit is precies waar het om gaat nu. En ik wil dit adresseren. Ik wil hieruit zien te komen. En er was wel... in 2008 heb ik begeleiding erop gekregen. Kwam ik terecht in een trainingscircuit van Robert McDonald. Een Amerikaanse trainer. Die bekend staat voor zijn destination methode. En daar heb ik hele goede training en begeleiding ook gekregen.
Ja,
en die... ja, die hem viel gelijk op dat ik in een rouw zat. Dat ik, en dat was, mijn moeder was toen net overleden. En ja, die deed allerlei processen of protocollen in zijn begeleiding, ook in de groep, met demonstraties, waarvan ik dacht, oh, maar dit ken ik allemaal. Want ik heb natuurlijk zelf een NLP-achtergrond, ben internationaal NLP-trainer, hypnotherapeut, de hele rimram. Maar goed, hè, bij de loodgieter lekt het en dat soort dingen. En ja, daar werd ik gewoon heel goed begeleid. Dan werd ik me ook bewust van de enorme angsten die ik ook had.
Die
daaronder lagen. He, want zoals ik in een van mijn podcasts of een van mijn blogs ook zet, schuld is geen gevoel, kreeg ik ooit te horen.
Ja.
Schuld is geen gevoel.
Nee.
En dan dacht ik, hoe bedoel je? Ja, schuld is geen gevoel. Schuld bedekt een gevoel.
Ja.
En dan dacht ik, nou, ja, ik voel het toch echt.
Ja, want we zeggen ook schuldgevoel.
Ja, we zeggen schuldgevoel. Ja. En ja, daar kwam uit naar voren, ja, schuld heeft te maken met angst voor afwijzing.
Ja,
ja, en toen dat resoneerde bij mij. Ik denk, oh ja, dit ken ik. Dit is een thema. Mijn hele leven heb ik hier al last van gehad.
Ja, laten we daar even bij stilstaan. Want je zegt natuurlijk iets heel, heel moois. Het schuldgevoel is dus geen gevoel.
Nee.
Het is een bedekking van een dieperliggende behoefte.
Ja. Ja.
Van een dieperliggend gevoel.
Ja.
We bedekken eigenlijk wat we niet willen zien. De pijn die we niet durven aankijken.
Ja, dat. Ja.
Want als ik dat aankijk, dan doet het zoveel pijn.
Ja.
Dan kan ik me beter schuldig voelen.
Ja.
Dat is dan een minder pijnlijk gevoel. Het is dus de vraag, het is natuurlijk gewoon een energie. Met een frequentie.
Ja, ja, ja. Ja, ja.
En dat voelen we.
Ja.
Dat voelen we. Dus het is interessant, is het geen gevoel? Doet er eigenlijk niet toe. Er ligt iets diepers achter.
Ja.
Dat is wat het is.
Ja.
En toen jij... want het werkt twee kanten op, zoals ik hem ook heb gelezen. Enerzijds de schuld van ja, heb ik voldaan aan... heb ik het goed genoeg gedaan aan het beeld waarvan ik denk dat nodig is?
Ja.
En als dat niet zo is, of ik zeg een keer nee, me dan schuldig voelen.
Mm-hmm.
En de andere kant zie ik ook de schuld als de aanklager. Dus de verlosser die zegt, ja, hallo, ik doe wat ik kan. En als ik het niet goed doe, jeetje, dan voel ik me schuldig.
Ja, ja.
Maar ik zie ook in diezelfde drama-driehoek de aanklager.
Tuurlijk,
die dan de schuld geeft aan papa of aan de partner of aan die broer.
Ja.
Die dat allemaal niet in de gaten hebben, hoe hard jij dan werkt.
Ja.
Dat is ook het schuld. Dus het blijft een loopje van schuld.
Het blijft een loopje. Ja. Dus het is ook inderdaad de aanklager. En de aanklager die dus naar buiten toe reageert als criticus.
Ja.
Maar ook binnenin mij als innerlijke criticus.
Ja.
Hè, dus de dynamiek van het nooit goed genoeg kunnen doen. Heel erg mijn best doen. Het kind wat heel erg zijn best doet. En dan is daar de innerlijke criticus.
Ja.
Dus ooit leerde ik van ja, zei iemand tegen mij. Jij zit op een paard. Jij slaat het paard wat al op hol is.
Oh ja.
En toen dacht ik. Hè? Ja. Je slaat het paard.
Ja, dat is het.
Het paard is al op hol.
Ja.
En dat was zo dat ik dacht van oh my goodness. Ja, inderdaad. En diezelfde persoon zei ook tegen mij van ja. Het ging toen over relaties en zo. En die zei van ja, je kunt de deur openzetten en je kunt de deur dicht doen. Dat iedereen in... Want ik moest echt... Ik zei, echt? Mag ik de deur dicht doen?
Ja, ja.
Ja, zei hij, je mag de deur dicht. Heel die groep waar ik in zat, die lag helemaal in een deuk. Ik dacht, nou nee, dat kan helemaal niet.
Nee, is dat zo?
In relaties met je ouders of met je liefste familie, je partner. Nee, die deur staat altijd open. En opeens kreeg ik te horen, nee, die deur die mag dicht. En dat heeft heel erg te maken vanuit mijn eigen NLP-achtergrond met eerste, tweede, derde waarnemingspositie. Hè? Weet je, dus het eerste is het zelf, dan de ander en
de meta.
De meta.
Ja.
En het ging natuurlijk voortdurend erover dat ik van jongs af aan helemaal in die tweede positie ben gegaan.
Ja.
Dus in de ander.
Ja.
En net zoals iedere coachcliënt die bij mij komt, iedereen komt bij coaching om te werken aan die eerste positie, autonomie. En dan moet het belichaamd worden, hè, zoals
authenticiteit.
Ja. Dus je moet ook dan in je lijf kunnen zitten en kunnen voelen. Daarom vond ik dat weekend bij jou was zo briljant.
Ja.
Want een heleboel dingen die ik wel wist, ja, weet je, sowieso briljant hoe jij werkt en hoe jij dat begeleidt. En ik kan er natuurlijk ook vanuit de professionele pet naar kijken. Maar ik was helemaal vastbesloten om me helemaal te geven.
Wow.
En dan, ja, het belichamen ervan en het in dat lijf gaan.
Echt erin gaan.
En ik was totaal gecommit om dat te doen. Omdat ik chronische klachten had. Ja. Waar ik al meer dan 20 jaar last van had. Je wordt emotioneel ervan. Ja. Ik zie het aan jou. Ja. Ja, wat er toen gebeurde, Vilna, dat was werkelijk ongelooflijk. Want ik kwam echt in het geboortekanaal terecht.
Mooi, hè?
En ik weet nog dat ik daar... op die vrijdagavond was dat. En met die oefening kan dat allemaal niet meer reproduceren.
Je onderging het gewoon. Dus.
Ik onderging het en ik dacht opeens, waar ben ik? En ik denk, ik zit in dat geboortekanaal. En ik had heel erg pijn in mijn heupje. Ik voelde ook echt een heupje, weet je wel, als een baby. Ik was gewoon spontaan geregresseerd. Ik was gewoon spontane regressie. Ja. En ik hoorde mijn moeder krijsen en ik voelde haar angst. Ja. En op dat moment voelde ik me schuldig. En dat was het kwartje.
Zo.
Want ik heb in al die jaren heb ik heel veel gedaan op schuldgevoel. Ik heb innerlijk conflict, belief reimprint, losmaken emotionele verstrengeling. Ik heb energetisch gewerkt, de hele rimram. En dat waren iedere keer stapjes. En toen kwam ik bij jou in dat weekend. Nou, ik ervaarde dat. Ik wist opeens, hier komt het vandaan.
Dit is hem.
En nou, die oefening ging dan verder. Nou, het was zo bizar. En die oefening ging dan verder. En ik werd letterlijk opnieuw geboren. Ja. En op het moment dat dat gebeurde, voelde ik letterlijk in mijn rug iets
shiften. Ja.
Het was onvoorstelbaar. Nou, en toen kwam daarna natuurlijk dat stukje van, en je dierbaren zijn bij je.
Ja.
Ook je overleden dierbaren. En toen stonden daar mijn ouders.
Nou.
En mijn moeder, die heeft zoveel gezegd tegen mij. Moet is heel vaak bij me, hoor. Even
ik wou zeggen, want ze is er nu ook, hè? Ik heb het er alweer gezien.
Ja.
Ja, ja, die kant.
Ja.
Ik zag het ook al. Ik dacht, het is zo mooi.
Ja,
ze staat te stralen, hoor.
Ja.
Ja, trots.
En nou, ze was daar en ik zie nog haar ogen. En zij zei, je bent onschuldig.
Oh, wow.
Jij hebt geen schuld. Ja. Jij bent niet schuldig. Jij kon er niets aan doen. Je kon het niet weten. Je kon er niets aan doen. Je bent onschuldig. Nou, echt.
Dat waren de woorden die je nodig had van mama.
Ja,
die had erkenning.
Ja, en ook gewoon het besef. En ook, weet je wel, waarom ik me zo schuldig had gevoeld, dat ik mijn moeder naar een verpleeghuis had gebracht.
Natuurlijk.
Dat kwam allemaal bij elkaar.
Jemig.
Weet je, dat kwam allemaal bij elkaar. En ook waarom ik de enige was die bij haar overlijden was. Want
ja,
in de boeken, dat is echt zo gegaan.
Ja, ook zo'n moment dat ik met tranen met thuis gezeten.
Ja, mijn moeder die heeft echt bijgedragen aan mijn spirituele ontwikkeling. Want ik zat al op de tour van energie en alles is energie. En ik had al shamanistische trainingen gedaan. Dat was ook in die periode. Heeft me enorm geholpen. Want ik kon met mijn moeder geen verbaal contact meer hebben.
Zij was ergens. Dat beschrijf je ook zo mooi, die dementie. Dat vind ik echt ook.
Ja.
Als je dit hoort of ziet, gaat het boek lezen. Als je in zo'n periode of een fase zit waarin dat in jouw leven speelt. Want je schrijft ook letterlijk, waar is ze dan nu?
Ja.
En het lijkt alsof ze ergens elders is.
Ja.
En dan komt ze soms ineens weer even helder terug.
Ja. Ja.
Sorry, onderbrak je, maar dat vind ik zo treffend.
Ja.
Maar dat afscheid, daar was je.
Ja, dus energetisch. Dus ik had ook energetisch had ik contact met mijn moeder. Dus wij konden letterlijk. Mijn moeder ging dan brabbelen, zo ja. En dan ging ik dat maar gewoon nadoen, zo ja. En dan zaten we te brabbelen en dan opeens wist ik, oh, het gaat over tante Riet.
Ja.
En toen we klein waren, en dan ging ik dan zeggen. Oh ja, ik zei, ja, toen met tante Riet en toen waren we klein en met familie en met Rudy en Erik. Daar zei ze,
dan zag
ik gewoon die energie.
Dat ze begrepen werd.
En ik dacht ook altijd, ik heb ook een heel ander beeld gekregen van dementie. En ik las ook in Daalke, weet je wel, ziekte als symptoom.
Ja.
Dementie heeft te maken met schuldgevoel oplossen.
Ja. Ja,
dus dat was toen ik research aan het doen was voor mijn boek. Las ik dat. En,
het willen verdwijnen.
Ja.
Omdat het schuldgevoel niet opgelost is eigenlijk.
Ja.
Hè? Dus het is een soort overlevingsstrategie.
Ja.
Ook weer vanuit dienend. Want daar zit hij dan ook.
Ja.
Dus dat zien we dan ook. Dat het oude wordt vaak nog herinnerd. Zeker in het begin. En het nieuwe wordt helemaal niet meer opgeslagen. En op een gegeven moment verdwijnt iemand echt helemaal. Dus alsof hij de reis weer terugmaakt naar het verleden, zeg ik wel.
Ja, ja.
Omdat daar nog heel veel dingen lagen die opgelost
moesten worden. Ja.
Ja, mooi.
Ja.
En dat die rug, die pijn, die verdween dus daarmee.
Ja, ja.
20 jaar, hè?
20 jaar, ja, lang. Ja, ik heb ooit, kijk, want ik heb ooit een ongeluk gehad op mijn 13e als kind in de botsautootjes. En vanaf toen heb ik eigenlijk al pijn gehad. En in 2004, toen ik mijn burn-out kreeg, tijdens die hele periode als mantelzorger. Toen kon ik ook helemaal niks meer. En goed, nou, is een heel lang verhaal. Ben in training gegaan. En natuurlijk, datgene wat jij vertelde over, ja, wanneer jij heel vaak te horen hebt gekregen, je moet ermee leren leven, noem maar op.
Die komt er nooit meer vanaf.
En ja, zei ik ook, zei, maakt me niet uit, al moet ik tot oefeningen doen totdat ik in mijn kist lig. Ik ga dit doen. Ik ga weer op de been komen. Maar ik kon helemaal niet meer lopen en zo.
Ja, dus er was een dieper weten in jou.
Ja.
Dat ergens zei, mijn lichaam kan dit.
Ja.
Je zat jezelf nog in de weg.
Ik zat mezelf in de weg.
Ja, mooi.
En het is heel wonderlijk. Want eigenlijk is dat de weg naar dit oplossen was op een vakantie met mijn huidige vriendin in Portugal. En die, vorig jaar ging ze opeens allerlei dingen tegen me zeggen die me zo raakten. Die had te maken met mijn lichamelijke klachten. En die zei, nou, ik snap niet waarom jij in jouw vak als coach, waar je zoveel mensen helpt, waarom je dit niet aanpakt. En weet je, Vilma, het was niet eens in mij opgekomen. Want ik had mijn hele leven had ik om die klacht heen gebouwd. Nou, en toen, de rest van het verhaal ken je, hoe dat ik in het weekend terecht kwam. En toen ging je ook vertellen van, bedekt een emotie, zit een emotie op. En ik was van vastberaden om er vanaf te komen.
Ja. Ja, je was gecommitteerd en je had ook echt al de verbinding met jezelf gemaakt. Hè? Al die stapjes die je ook hebt gedaan, hebben ook al bijgedragen in de erkenning van, oké, het zit dus in mij en ik mag er wel naar kijken.
Ja.
En ik hoef me niet meer te beschermen. Dus dat is zo mooi in jouw hele proces. Dat vind ik ook toch wel even benadrukken. Want je zei net, bij de loodgieter ligt lekt het. Dat is denk ik niet zozeer inherent aan coaches. Of het gaat gewoon over het dienstbaarheidssyndroom. Dat als iemand in een dienstbaarheidssyndroom zit, dan zou een mogelijk vak, verpleegster, juf, noem het maar zijn, want dan kun je de rol spelen die dan jouw aandacht en liefde geeft. En tegelijkertijd is die valkuil natuurlijk dat het nooit over jou gaat.
Ja,
dus het is niet zo dat het dan lekt. Je neemt de tijd niet om het te onderhouden vanuit die verlossersbehoefte.
Ja, ja.
En als je het dan wel doet, kan je het natuurlijk prima.
Ja.
Het is alleen die ja tegen jezelf. Ja, morgen. Want er belt er iemand op die me nodig heeft, weet je wel?
Ja,
dus ik denk dat dat ook mooi is om te zien wat het lek dan, de motivatie van het lekken, is niet per se dat het dan altijd zo is bij coaches of zo. Het gaat erom, ben jij nog in dat stuk? Wat was je motivatie om coach te worden überhaupt?
Ja.
En zit je nog in dat stuk? En dat is denk ik heel mooi als we daar ook tijd voor nemen. Hm. Ik herken het ook bij mezelf. Mensen hebben soms een beeld van mij. Zeggen ze, ja, maar jij maakt nooit wat mee. Want jij weet alles. En jij bent altijd heel. Nou, ik maak echt wel heel veel dingen mee. En ik ontdek nog steeds heel veel van mezelf. Gelukkig.
Ja.
En ook daarin vond ik het in het begin, dat is echt al jaren terug, super uitdagend om die kwetsbaarheid dan te laten zien. Want ja, dan heb ik het niet goed gedaan.
Ja,
of zo.
Ja, herken je dat? Het is super herkenbaar dit.
Oh, echt?
Ja.
Dat ik dacht, ja, maar als ik nu ga zeggen dat ik ergens last van heb, dan ben ik niet meer geloofwaardig in mijn uitdragen.
Ja.
Totdat ik natuurlijk die zelfliefde omarmde en zei van, jij bent ook een energetisch wezen die emoties nog onderdrukt of soms nog ontmoetingen heeft die raken waar ik dan naar mag kijken. En soms lukt het meteen. En soms komt nog even mijn lichaam langs die zegt, ho, deze heb je nog even overgeslagen.
Ja.
Wat ik daar zo mooi aan vind, en volgens mij doe jij dat ook, is dat ik het nu herken.
Ja.
En dat ik nu dan wel ergens kruisen in de agenda zet.
Ja, dat.
En zeg, nou, zonder schuldgevoel.
Ja, hè? Dat vooral. Ja.
Precies. Ja, en dan gewoon zeg, nou nee, nu gaat het even echt over mij.
Ja.
Trouwens, een ander, heb jij dat ook ervaren dat Want ik heb de foundersrol ook, ik herken hem heel erg. Daar heb ik ook onwijs veel processen in doorlopen. Ook met mijn ouders en het loslaten. Mijn moeder kon bijvoorbeeld zeggen van, als ik ging dan op mezelf wonen. En dan zei ze van, kom je vanavond eten? En dan had ik afgesproken met vriendinnen of zo, weet je wel. Dan zei ik, nee, ik heb afgesproken met vriendinnen. Oh, ben ik niet meer belangrijk? Ben ik geen goede moeder? En dan ging ik in schuldgevoel zitten.
Ja.
Want dan dacht ik, oh shit, ja, maar ik wil niet dat mijn moeder zich rot voelt.
Ja.
Of ik wil niet dat ik mijn moeder teleurstel.
Ja.
En dan zei ik de vriendinnen af, zodat ik toch het daar was.
Mm-mm.
Herken je die? Of was jij me anders?
Ja, ja, soortgelijk voorbeeld met bijvoorbeeld in het weekend wel of niet naar mijn ouders gaan. Toen, dat was nog lang voordat mijn moeder is net zoiets.
Ja.
Dus het doen vanuit een bepaalde verplichting, omdat ik weet dat zij het zo fijn vinden. En ik nou eenmaal geleerd heb om me dienstbaar op te stellen.
Ja.
En ook iets voor een ander over te hebben.
Ja,
je doet het voor een ander, weet je wel. Ja, ja, en gewend te zijn om ook mijn eigen behoefte opzij te zetten. Om het voor een ander te doen. Ik had ooit een relatie met de vriendin. En die zei op een gegeven moment, ik zeg maar, we kunnen dat toch wel gewoon doen. Ik wil dit graag doen. En zij zei van, nee, ik wil dat niet. Ik zeg, maar dat kun je toch wel voor mij doen?
Ja.
En dan zei zij, serieus? Jij vraagt nu aan mij of dat ik iets tegen mijn wil, tegen mijn zin in wil doen?
Ja.
En dan zei ik, ja. En ik vond het heel normaal.
Ja.
Want mijn hele leven zat vol met dingen.
Dat zelf.
Ik deed dat zelf ook tegen mijn zin.
Er zit ook weer de behoefte achter dat we dan hopen dat de ander het ook voor jou doet. Hè?
Ja, dat ja. Ja.
Nou, ik weet wel dat ik was 19 toen ik dat ervaarde. Want ik kreeg dus een soort, ik werd er niet gelukkig van. Ik stond wel kennelijk nog zo in contact met mijn lichaam dat ik dat ervaarde en dat ook niet wilde. En dat ik toen naar mijn moeder ben gegaan en dat ik het gesprek ben aangegaan, wat eigenlijk wel heel dapper is.
Ja.
En dat ik op een gegeven moment zei van, mam, ik ervaar dat zo en zo. En dat zij, om zichzelf te beschermen, want het gaat nooit over goed of fout. Dat zij toen zei van, nou, ik ben nou eenmaal zo. En ik doe toch niks verkeerd. En toen zei ik, nou, het gaat ook niet over goed of fout. Het gaat erover dat wij elkaar hierin niet vinden. En dat ik daar niet gelukkig van word. En ik wil jou eigenlijk vragen om wat minder je te bemoeien met mijn leven vanuit goede intenties. Zodat ik ook wat makkelijker kan loslaten. Help mij, weet je, help mij. En dat mijn moeder toen zei, ik ben nou eenmaal zo. En ik hoor het al, ik ben dus geen goede moeder geweest en bla, bla, bla. En toen zei ik ook nog van, nou mam, ik ben nou eenmaal zo is zo makkelijk. Want daarmee zeg je eigenlijk dat je niet wil investeren in de relatie. Want de relatie is 50-50. Dus als wij zien dat het hier stagneert, dan zeg je eigenlijk, ik geef het op. Ik weet ook niet waar ik de woorden vandaan haal.
Nou, 19 was je.
Ja, 19. Maar ik stond wel te trillen op mijn benen. En mijn hart klopte echt zo hard.
Ja.
Want ergens zat natuurlijk dat programma dat ik haar nooit teleur mocht stellen. Nee, dat ik dat dan haar afwees, weet je wel.
Ja.
En toch was dat zo'n eerste stapje in ons loslaatproces van die oude normatieve vrouwelijke lijn die daar.
Ja, ja.
En dat heeft nog wel heel veel stappen daarna ook nog gevergd hoor. Om dat echt te doorbreken. En ik was laatst een paar dagen met haar weg. En zelfs toen betrapte ik mezelf nog op een stukje dat ik dacht, oh ja, dat hoef ik eigenlijk helemaal niet te doen. Een soort bijna gewoonte. Dat mama ook zei van, nee hoor kind, we hadden allebei een gedeeld bed. En het was één persoon en één tweepersoons dekbed. Dus niet ieder zijn eigen deken. En ik werd die nacht wakker met het idee van, oh jee, ik moet voorzichtig zijn dat niet mama de deken aftrekt. Wij hebben hier allebei een eigen dekbed. Dus ik ben dat ook niet gewend. Dat ik de volgende dag zei tegen mam, nou, ik werd gewoon wakker. En ik was helemaal bezig met dat jij niet bloot zou liggen. Toen zei ze, nou kind, ik trek de deken gewoon terug hoor. En toen dacht ik, ja, dat is dus ook mooi om te constateren. Van laat het gewoon los. Dat is echt oud, weet je wel. Dat hoeft helemaal niet. Je hoeft je moeder niet te beschermen of te verzorgen. Zij kan het prima zelf.
Ja.
En ik wil even met jou dan gaan naar dat stuk, Petra. Dat we het onderscheid maken tussen wanneer doe je iets voor iemand? Wat is je motivatie? En wanneer niet? Want ik kan me ook voorstellen dat mensen die dit horen en zien denken, ja, maar dat is egoïstisch. Als ik dan niet, als ik dan zou zeggen, nou pap, zoek het uit. Kun je daar iets over vertellen?
Jazeker. Egoïstisch is natuurlijk een woord met een hele negatieve lading. En ja, dat is ook iets waar ik mee opgevoed ben. Dat je mocht absoluut niet egoïstisch zijn. Hè, dus het leven moest staan in het teken van die ander. En ja, je eigen behoeften die waren eigenlijk niet belangrijk. En ja, ik denk dat voor mij de switch is gekomen op het moment dat ik ook mezelf beter heb leren kennen in waar mijn behoeften liggen. En dat betekende dus ook wel in mijn lijf voelen waar die behoefte zat.
Ja.
En ik had wel een tegenvoorbeeld, want in het werk, ik heb voordat ik dit allemaal deed, heb ik 20 jaar in de scheepvaart, transport en logistiek gewerkt. Heel anders.
Heb ik
totaal iets anders gedaan. Dan had ik een hele carrière. Al heel jong heb ik de halve wereld overgereisd en zo. En ja, daar was ik wel heel goed in staat om, zeker in mijn werk, heel goed in staat om bijvoorbeeld te onderhandelen. Ook over mijn eigen salaris. Ik ben altijd sterk geweest. Sterk met cliënten of met klanten kon ik.
Ja,
ja, mensen kwamen naar me ook altijd in vertrouwen op de een of andere manier. Ja, dus ik wist op die manier kon ik wel voor mezelf zorgen in die zin. Kon ik ook opkomen voor mezelf. En ook in mijn carrièreverloop kon ik het duidelijk aangeven van nou, ik wil dit.
Ja.
Dus ik had dan al in gedachten, dit is wat ik zou willen. Bijvoorbeeld eerst reizen in Nederland, klanten bezoeken, dan reizen in het buitenland. Dus dat kon ik. En dan gebeurde dat ook allemaal. Dus alles wat ik wilde qua werk, ja, dat liep ook zo.
Ja.
Dus dat was voor mij normaal.
Ja.
En daarin was het prima om dat te doen. Maar dan het persoonlijke stuk, daar heb ik echt moeten leren.
Ja.
En dat is, daar zit ik nog steeds in.
Ja.
Kan ik wel zeggen. Dat leerproces is er nog steeds gaande.
Dat is een ongoing process.
Dus ongoing process. Dat ik echt... En om dat te doen moet ik stilstaan bij mezelf. Net wat jij net vertelde. Genoeg ruimte hebben in mijn agenda om te voelen waar ik behoefte aan heb.
Ja.
En dat ook te communiceren.
Ja.
En dat zijn eigenlijk twee stappen voor mij. Het kunnen voelen. Nou, dat betekent dat ik niet door kan rennen aan één stuk door. Want dan ben ik zo ver van mezelf verwijderd. Word ik diep ongelukkig. Dan krijg ik ook last van allerlei stress en toestanden. Dus het voelen.
Reageert je lichaam. Dan
reageert mijn lichaam. Dat is eigenlijk, en het tweede is een hele fijne vraag trouwens. En de tweede is dan ook, oké, dus als ik die behoefte heb, hoe ga ik dat communiceren? Voorheen was het, mag ik dat communiceren? Mag ik dat wel vragen?
Ja.
Mag ik dat wel aangeven? Nou, dat permissieverhaal, ik wil niet zeggen dat het helemaal weg is, maar het is nu meer
zo. Je bent er bewust van.
Ja, zo van, hoe ga ik dat doen?
Ja.
Als ik dit nou wil, hoe ga ik dat dan doen?
Het lijkt erop dat je dus, het gaat dus niet over egoïsme, het gaat erover dat, als ik je goed begrijp, dus je zegt, er is een dieper liggende behoefte, waardoor jij altijd ja zegt tegen die ander en niet tegen jezelf.
Ja.
Onderzoek die behoefte.
Ja.
Ga die eerst in jezelf vullen.
Ja.
En om te weten dat als jij in liefde met jezelf bent, dan kun je wat overstroomt ook delen.
Dat is het.
Dat is het. En als je dat niet doet, dan loop je leeg.
Ja, zo is het helemaal.
Ja, ik zeg wel eens, een energielek is ook niet dat iemand jou leegtrekt. Het is nog jouw behoefte dat je denkt dat je de ander nog nodig hebt om je energiek en goed te voelen.
Ja.
Dus een energielek, als je op iemand leeg loopt, dan ben je nog codependent. Dan ben je nog ergens, denk je, ik heb die ander nog nodig, dat hij zo met mij om kan gaan.
Ja.
Op het moment dat je dat dicht, dan lek, bij jezelf, dan voelt het ook niet meer egoïstisch en met schuld.
Nee.
Omdat je gewoon zeker weet dat je goed voor jezelf zorgt en daarmee de mondkapjes in het vliegtuig bij iedereen op kan zetten. Omdat je eerst je eigen,
zuurstofmaskers
hebt opgezet.
Ja. Nee, zo is het ook precies. En op dat energetische lek, binnen mijn, hoe ik ben opgeleid, noemen we dat de emotionele verstrengeling. Is een van de belangrijkste oorzaken van codependency, schuldgevoel en verslavingen. En op het moment, een emotionele verstrengeling is een ongezonde verbinding, waarbij er energetisch... Ja, het is lastig uit te leggen, maar energetisch, jij snapt het. Energetisch zit je nog vast aan iemand. En ik had dat heel sterk met mijn vader.
Ja.
Dus dat ik op mijn 55ste moest constateren dat ik niet eens tegen die man durfde te zeggen, paat is genoeg geweest, stop met je geklaag.
Ja.
Weet je wel, ik moest ook om lachen.
Ja, doe maar één sms'je per dag.
Ja,
zo, van grenzen daarin.
Grenzen daarin aangeven. En ik geloof heel erg in wanneer iedereen trouw is aan zichzelf.
Ja.
En dat behelst ook het zelfwaarderen in zelfliefde zijn, in liefde zijn. Die liefde is er altijd. Mm. En dat was ook een ontdekking voor mij. Dat er is altijd liefde. Als je in verbinding bent, is er altijd liefde. En wanneer je dat kunt doen en trouw kunt zijn aan jezelf. Ik geloof dat iedereen daar heel gelukkig van wordt. Maar dat wil niet zeggen dat je een ander niet helpt.
Nee.
Of dat wil niet zeggen dat je niet voor een ander over hebt. Maar je hebt gezonde grenzen.
En je hebt genoeg omdat je eerst goed voor jezelf hebt gezorgd.
Ja.
Dat is het.
En er is...
Het hoeft dus niet ten koste te gaan van...
Nee, precies.
Daar zit die grens. Hè? En bij jezelf ontdekken, waar zit dan die grens?
Waar zit dan die grens met betrekking tot wat je kunt geven, bedoel je dan?
Kijk, ik denk dat als je altijd in zelfliefde bent, kun je oneindig geven.
Ja.
Onvoorwaardelijk.
Ja.
Op het moment dat dat nog niet lukt, zijn er nog dingen in jezelf die je aan mag kijken.
Ja.
Omdat je nog zelf in patronen zit, in normen, in vastgeroeste, geconditioneerde voorbeeldgedragingen, in onverwerkt trauma. En als we dat niet aankijken, gaan we gewoon trauma dumpen of energie verweven.
Ja.
Of,
ja.
Omdat we hopen dat de ander het oplost. Of omdat we hopen dat we dan toch gezien of gehoord worden.
Ja.
Dat we toch die aandacht krijgen. En op het moment dat je dat nog steeds bij jezelf ontdekt, dan is er gewoon inner work to do.
Ja.
En op het moment dat dat weer bevrijd is, want zoals jij het net ook beschrijft, zo prachtig wat er dan in ons weekend gebeurde. Dat was echt een verlossing.
Ja, het was een verlossing.
Echt een verlossing. Ja. Nou, dan is dat deel klaar, weet je. Dan kun je weer in die liefde zijn met jezelf. En je bekkenbodem is natuurlijk je basis. Dus dat daar weer allemaal stroomt, dat geeft jouw bestaansrecht letterlijk.
Ja.
En dan wordt het veel makkelijker om voor jezelf te kiezen.
Zo is het helemaal.
Meteen toch?
Het is meteen zo. Ik heb dat nu zelf... ik was er op weg naar toe, maar ik heb het daarna zo sterk ervaren...
Ja.
Dat ik met name in dat bestaansrecht, in het geaard zijn, in dat ik heel gemakkelijk nee kon zeggen.
Ja.
Ook tegen vragen die op me afkwamen. En dan is mijn agenda behoorlijk vol. Of dan wilde ik daar een beetje maat in houden. En dat ik veel gemakkelijker kon zeggen. Nee. En tot mijn eigen verbazing denk ik van, oh, ik heb gewoon nee gezegd.
Het gaat dan vanzelf.
Het gaat vanzelf.
Omdat die lage frequentie eruit is.
Die is eruit. En,
ja. En dan zit je hoog in de ladder.
Ja.
En dan kan je vanuit dankbaarheid en liefde
de
ander niet afwijzen. Je begrenst je eigen ik.
Zo is het.
Nee tegen de ander is dan de ja tegen jezelf. Omdat je weet, als ik het nu niet doe, kan ik op de lange termijn nog door. En als ik nu wel ja zeg tegen jou, ben ik op de lange termijn misschien wel weer in een ander stuk. Dus je kiest dan niet voor jezelf. Je kiest voor de lange termijn gezonde ik.
Ja, ik kies
de
voor de,
ook.
Ik kies voor de lange termijn gezonde ik. En daarbij geloof ik ook, zeker de laatste jaren, dat iedereen die werkt aan zichzelf of die zorgt voor trouw te zijn aan zichzelf, in zelfliefde te zijn, is een voorbeeld voor anderen dat het ook kan.
Ja.
En ik kom nog heel vaak tegen dat mensen het gevoel hebben dat ze geen keuze hebben. Net zo als dat ik in die 10 jaar ook het gevoel had dat ik geen keuze had. En die keuze is er natuurlijk altijd.
Ja.
Maar mensen zijn bang voor de consequenties van die keuze. Want ze denken, als ik voor mezelf opkom en ik ga vandaag niet naar mama of naar papa, ik kies een keer voor mezelf, dan zijn ze bang voor de oordelen, voor de afwijzing of voor de oordelen. Maar het is natuurlijk zelfafwijzing en zelfoordelen.
Eigenlijk gaat het nog steeds in bottom line dan over de erkenning. De erkenning die je niet hebt gekregen van je ouders toen je heel jong was.
Ja.
Of in voorouderlijke lijnen. Hè?
Ja.
Dus echt gewoon oké zijn met kiezen voor jezelf. En dat wordt ook zo jong afgeleerd. Op school al, maar ook thuis. Hè? Ik had net een podcastopname met Faya Laurens. En die zei ook van, als mijn kind dan niet vriendelijk deed tegen een ander, dan ging ik toch zeggen, doe eens even vriendelijk of doe eens even dit. Omdat zij zich dan schaamde dat het kind niet netjes was opgevoed.
Ja.
Terwijl dat is precies wat dat schuldgevoel in werk stelt. En wat het kind ook de boodschap geeft, wees maar vooral niet jezelf.
Ja.
En dat is waar we natuurlijk in die normatieve, sociaal gecultiveerde, aangeleerde sociaal wenselijkheid, daar hebben we natuurlijk enorm nog generaties lang mee te maken gehad.
Ja.
De generatie die nu opstaat, die zit er alweer zo anders in. Vind ik ook leuk om te zien.
Ja.
Dat ik wel eens nog kan denken vanuit mijn oude stuk, Nou, je kan ook wel een beetje meer aan mij denken, hoor. Weet je wel? Ja. Een beetje meer rekening houden
met.
Ja. Dat is echt nog dat oude patroon. En het is niet aan mij om daar norm over te hebben, weet je. En dat is ook mooi om dan weer te ontdekken. Van, we mogen allemaal leren op ons eigen manier, op ons eigen tempo. En laten we alsjeblieft dat schuld los. En begin met die erkenning van jezelf. Want zolang je het nog van de ander wil, van je ouders, ben je ongelukkig. En ben je aan het pleasen, of ben je verwijderd van je diepste pure kracht.
Ja, dus, dat is,
dus
dat
stop
klopt.
Stop met het verlangen dat een ander je dat gaat geven.
Ja.
Begin echt met jezelf.
Ja. Ja.
Erkenning is zo belangrijk.
Ja. Ja, en met betrekking tot wat jij, het voorbeeld wat je aanhaalt, is zo dat schuld is ook een conditioneringsmechanisme.
Mooi.
Hè, dus ja. Er zijn, inmiddels heb ik zoveel research gedaan. Er is ook niks mis met het fenomeen schuldgevoel. Hè, dus inderdaad, ouders leren hun kinderen sorry te zeggen als ze iets gedaan hebben wat niet past. Of wat niet past binnen de norm.
Precies.
Hè, dus dan zeg je nou, ga maar sorry zeggen tegen Jantje of Pietje. Oh, ja. Want je hebt hem geslagen of ze hebben ruzie, weet ik veel wat. En daarmee ontwikkelt het kind empathie.
Ja.
Hè, dus dat is niet fout.
Nee.
Wanneer dat een keer voorkomt. De vragen die mij ook jarenlang heeft bezig gehouden, waar ik nu in ieder geval antwoord heb gekregen tijdens het weekend bij jou, is: wat maakt dat ik zo'n overmatig schuldgevoel heb?
En bij alles wat ik deed.
Want
ja.
Zelfs toen mijn vader is in 2013 overleden. En in 2014 heb ik voor het eerst een grote reis gemaakt naar Amerika. Jaren daarvoor durfde ik gewoon niet op reis. Want ik wist niet wat er op thuisfront kon gebeuren. Toen is ook dat boek ontstaan, zeg maar. Tijdens een training heb ik dit gezien, allemaal in gedachten. Dus als we gaan praten over de kracht van manifesteren.
Wow.
Dat zat er allemaal in. En wat mij dus bezig hield is, ja, wat maakt nou dat ik zo last heb van overmatig schuldgevoel? En, dus het kan een conditionering zijn, maar wanneer het te maken heeft met diepliggende gevoelens van angst voor afwijzing, dan hebben mensen echt
te helen.
Te helen.
Ja.
En dat, die patronen zie ik heel veel terug. En jij sprak net even over onveilige hechting. Ik las ergens 55% van de mensen is onveilig gehecht.
Ja, het is echt bizar.
Het is echt bizar. En wanneer er onveilige hechting is, dan is grenzen stellen is een heel moeilijke...
Gaan we niet doen.
Dat is heel moeilijk.
Nee, dat gaan we, dat is dan next level.
Ja.
Want je hebt nergens een veilige baken. Dus hoe hoop je hem buiten jezelf te vinden?
Ja.
Je kan niet op je eigen authentieke ik leunen.
En dat is precies... Wat zo belangrijk is, wat jij net zei, is dat, kunnen vertrouwen op je eigen authentieke ik. Weten wie jij bent. Goed, dat is een hele spirituele vraag, wie ben ik?
Ja.
Maar weten wie je in essentie bent. Hè, het oneindige licht, wat we hier komen brengen.
Ja.
En de bevrijding daarvan, dat is wel iets wat mijn missie is.
Ja.
Hè, dus mensen ervaren, ik ben dat spirituele wezen in een menselijk lichaam. En ik ben hier om het licht te brengen. En als ik daar een voorbeeld van ben, dan helpt dat ook anderen. Nee. Zonder dat ik daar iets voor hoef te doen.
Nee, dat is het. Gewoon door te zijn.
Door te zijn.
Ja.
En want net haalde je dat even aan over... vroeger had je dan zoiets, als ik aan mezelf moet werken, dan ben ik niet de goede coach of wat dan ook trainen. Terwijl juist daardoor ben je super authentiek en echt. En mensen willen echtheid.
Ja.
Dat voelen. Ja.
Ja, mooi. Dat is
het. Dat is
ook die kwetsbaarheid er mag zijn.
Dat ook die kwetsbaarheid er mag zijn.
Mooi.
En dat is zo krachtig.
Ja. Hoe gaat het nu met je? Want het is dan nu een hele rollercoaster geweest van 10 jaar. Daarna is het idee ontstaan in 2014. Het zaadje geplant.
Ja.
Dit wil ik in een boek.
Ja.
Het boek is uit.
Ja.
Hoe is het nu? Hoe gaat het?
Ja, goed. Het is, mijn boek kwam uit in een periode dat ik COVID had. Dus
aan COVID.
Ik deed aan COVID.
Je had nog wat op te lossen. Ja, dat mag ik nooit zeggen. Ik doe het toch, want het is een aandoening en je doet ergens aan. En dat doen we om ook observant te blijven van wat er dan in je lichaam je wil vertellen.
Ja.
En niet om te identificeren ermee, van ik heb het en ik ben het. Dus mensen die vinden dat soms gek als we zeggen, je doet ergens aan.
Nee, ik deed er aan.
Je deed er even aan. Het is ook weer weggegaan, toch?
Het is ook weer weggegaan, zeker.
Ja.
En dus wat er gebeurde was op het moment dat ik daaraan deed.
Ja.
Toen stond de vrachtwagen voor de deur met 1000 boeken die thuis bezorgd werden. En ja, mijn boekpresentatie is geweest in oktober. Dat was ontzettend leuk om dat te doen. En opeens kwam ik in een nieuwe ontwikkeling terecht. Want schrijver en spreker zijn is iets anders dan coach en trainer zijn.
Zeker weten.
En hoe ging ik dat doen? Hè? En ik werd al heel snel gevraagd om presentaties te geven. Waarbij ik merkte dat ik de interactie wel opzocht. Want ik ben echt van de interactie als ik trainingen geef ook. Ik hou van interactie. En een lezing geven is alleen maar zenden.
Ja.
En ja, daar ben ik niet zo van.
Nee.
Dus daar, daar ben ik, heb ik een stuk ontwikkeling op doorgemaakt. En verder ben ik, kwam er nog een nieuw thema aan bod. En dat zei ik net even voordat we begonnen. En dat gaat over zichtbaarheid.
Ja, daar komt ie.
Want ja, daar komt ie. Kijk, allereerst is het natuurlijk doodeng om een boek de wereld in te zetten. En iedereen gaat dat lezen.
Het is de kwetsbaarheid en top.
En mensen gaan hier iets van vinden.
Ja.
Dus dat is één. Dus dat was al om het af te schrijven. Want het heeft best wel een tijd geduurd ook voordat het af was. En,
dat jij er klaar voor was.
Maar dat was ook zo. Want ik wilde de hoofdpersoon naar een bepaald einde leiden. Maar daar was ik zelf nog niet.
Mooi is dat, dus, hè? Daarom wilde ik toch. Want ik vond nog even, voordat je dit laatste stukje... Want die COVID kwam natuurlijk ook niet voor niks. Hè? Want dat was het moment dat het naar buiten zou komen. Er stonden 1000 boeken voor de deur.
Ja.
Ik krijg letterlijk geen lucht, bij wijze van spreken. Ja. En oh my god, die longen natuurlijk, hè, die staan daarvoor.
Ja.
Van oh my god, nu gaat het gebeuren.
Ja, dus dan was het ook.
Zo was het ook. Dus COVID is dan weer zo'n prachtig signaal. Ja. En corona, laten we het dan eerlijk zijn, die staat voor de kroon, hè?
Ja.
Dus kun je al je kroon op jezelf zetten.
Ja.
En shinen as a queen.
Ja.
Queen of Light. En zeg, jongens, dit is mijn verhaal. Listen to me. Dat is natuurlijk de kroon op je werk.
Ja.
En dat vond jij nog gewoon rete spannend.
Verschrikkelijk.
Ja, daardoor kwam je natuurlijk ook langs. Dus dat is dan wel weer bijzonder.
Ja, verschrikkelijk. Ja, dat is echt. Het heeft zeker een jaar geduurd voordat ik daaraan... Ik heb allerlei trainingen gevolgd. Bij Truus Draaits ook te pakken van Christine Pannenbakker. En met feedback op filmpjes. Nou, ik vond één groot drama. En en nu merk ik ook na het weekend, dat ik er gewoon veel meer lol in heb.
Ja, want ook dat, bekkenbodem, toch eerlijk, dit hele heupgebied, is ergens voor staan en voor gaan. Het is natuurlijk je basischakra en je deel daarboven. Dus het gaat over wie ben ik en mijn creatiekracht en mijn relatie met mezelf, dat hele gebied. Dat is ook dus gaan om. En als dat goed zit, dan komt je solar plexus, de doekracht, die komt tot z'n recht.
Ja.
Dus als je daarin lekker bent gaan hangen en het is weer gaan stromen, dan is dat gaan ook wel weer vanzelf.
Dat gebeurde ook letterlijk. Dus het was het eerste jaar was het een worsteling, kan ik wel zeggen.
Ja. Dat was in 2000?
2000. Het is in oktober 2022 uitgekomen.
Oh ja.
Ja. Ja. Oktober 2022. En dus het eerste jaar was een enorme leercurve met betrekking tot het hele social media verhaal.
Dat is
en,
ook zo'n ding,
want bedoel, kijk, ik heb echt geen enkel probleem met marketing. Want ik bedoel, ik heb 25 jaar een zaak en draait als een tierenlier. Dus we hebben het over. Maar om gewoon met mijn hoofd op de socials te gaan.
Het gaat over jou. Het gaat over jou nu. Het gaat niet meer over al die mensen en al die cliënten. Het gaat nu over Peet. Ja, dat is next level.
En dan gingen we oefenen met Truus erbij voor de groep. En dan zei Truus van... jij bent onzichtbaar. En dan dacht ik,
hè?
Hoezo ben ik onzichtbaar?
Ja.
En achteraf was het de beste feedback die ik ooit kon hebben. Dus het was een hele leercurve om daar oké mee te zijn.
Ja.
En dat betekende voor mij ook oké te zijn met wie ik ben. En wat ik en de boodschap die ik heb. Want
het heeft een hele mooie... Maar dat is toch interessant, hè? Dat we dan... Ik heb zo'nzelfde soort proces gehad met mijn boek... ik gaf al die events en ik stond al op een podium en ik was al... En dat boek, dat echt over mij ging...
Ja.
En over mijn man en over alles wat ons leven zeg maar bezighield... Dat bleef maar liggen zo, weet je wel. Dat was nog mijn belemmering. Terwijl het hogere doel... Het is natuurlijk een bestseller, we hebben al 10.000 verkocht. Dus je... dat was veel belangrijker. Alleen moet je nagaan hoe diep dan zo die angst ligt.
Ja.
Want als je erover nadenkt, wat zit nou te tutsenbellen? Weet je wel? Als nou zoveel mensen er baat bij hebben, dan schuif ik toch even dat stukje lekker opzij, ja. Lekker boeien.
Ja.
Toch, het heeft bij mij ook een tijd geduurd hoor, voordat ik hem echt owned. En pas na het ongeluk van hem, dat ik echt zei, en nou ga ik het opschrijven en nou gaat het eruit en nou ben ik er klaar mee.
Ja.
Dus
ja.
Ik herken heel erg dat proces van dat zichtbaarheid. Ik zie het ook bij alle mensen die bij ons de opleiding doen. Nou, alle, ik overdrijf, maar echt veel.
Ja.
Dan, dat leren is te gek en dat ownen en het hele is waanzinnig. En dan anderen inspireren. Ja, liefst op 1 vierkante meter klein.
Ja.
Terwijl zoveel mensen hier baat bij hebben.
Ja, dat is het ook.
Want jouw boek ook. Ik zei, jongens, ik zei het eerste wat ik zei toen je binnenkwam. Is Petra, dit is zo'n prachtig. Hier kunnen zoveel mensen kracht uithalen.
Ja.
En zich herkennen en daarmee ook helen. Want het is oké om te lezen dat je dan nog niet nee kan zeggen. En het is oké om te weten. Dat je dan eventjes niet voor jezelf durft te kiezen. En dat is zo fijn, die erkenning wat uit dit boek komt.
Ja.
Dat voelde voor mij in ieder geval als, oh wauw, dit is zo fijn dat een ander daar, iedereen, ik ook. Een stukje erkenning is het eigenlijk.
Ja, dat is ook het meeste wat ik terug heb gekregen. En ook dat mensen zeiden van, ja, het is geen zelfhulpboek. Het is een roman, maar het is toch een zelfhulpboek.
Natuurlijk,
want
je gaat door het proces heen.
Je wordt gewoon gecoacht door het boek heen. En toen dacht ik, nou, dit is precies zoals ik het bedoeld heb.
Heb je goed gedaan.
En dankjewel.
Ja, dat heb je echt heel
dankjewel.
Goed gedaan. En je schrijft, je pakt alle zintuigen erbij. Als ik met jou, met je moeder in je kamer zit, in die kamer zit. Ja. Nou, ik zie het voor me, ik ruik de geuren, ik voel het, dat vind ik zo knap.
Ja.
Ik zit er helemaal in. En dus word ik in jouw verhaal gezogen. En raakt het de stukken in mij.
Ja.
Waar ik nog wat te doen heb. En ik denk dat je dat zo krachtig hebt gedaan.
Nou, dankjewel.
Ja, is echt voor een debuut. Nou, ik... chapeau, echt.
Ja.
En hoe is het dan nu? Want na het weekend is die zichtbaarheid ook meer gaan rollen?
Ja, zeker. Ja, want ik had... Er was iets gestagneerd in mij. Overigens, op dat zichtbaarheidsverhaal heb ik ook heel veel voorouderlijk trauma nog opgelost.
Zeker.
In dat jaar. Ja, echt bizar. Maar goed.
Doe wel gek genoeg. Is natuurlijk Calvinisme. Dat zit zo in onze voorouderlijn.
Ja, ook gewoon over hekserij en in een kerker en nonnen die niet... Nou, echt.
Ja, je mocht jezelf niet zijn.
Nee.
Dus, volgens de keurslijf.
Ja, en dus nou goed, omdat ik lees ook veel van jou over oplossen van transgenerationeel trauma en zo. En Robert Bridgman daar, die staat natuurlijk ook...
Maarten Overzier. Ja.
Maar goed, dit tezijde. Dus dat heeft ook heel erg bijgedragen. Maar toch was er iets wat stagneerde in mij. Het stagneerde. Ik voelde ook de energie stagneren.
Ja.
En dat weekend dat ik... dus toen ik die borrel had gedronken bij die vrienden die hadden gezegd... Toen had ik zo gehuild omdat ik zoveel pijn had. Het stagneerde letterlijk. Mijn hele rug zat op slot. Alles. Dat Pita zei van, nou, jij moet naar Vilna.
Wow.
Dat ik zei, naar Vilna, Vilna van Betten. Ja. Nou, toen kwam het verhaal natuurlijk van Renate.
Ja.
En, toen wist ik, Pieter zegt, dit gesprek hebben we niet voor niks. Ga naar Vilna.
Ja.
En nou, toen begon je natuurlijk te praten over Fries. Wat ik ook in je boek al had gelezen. En ik denk, ja, ik heb die Fries. En daarna, nou ja, eigenlijk al in de aanloop naar dat weekend...
Gebeurde er al wat.
Ja. Mijn boeken werden meer verkocht. Ik kreeg opeens allerlei bestellingen. Ook via de boekhandel, zeg maar. Ook zelf. Ik kreeg ineens weer allerlei aanvragen voor werk. Want mijn werk was een beetje op laag pitje gegaan. Ook omdat ik bepaalde keuzes had gemaakt. Ik kreeg opeens een aanvraag zomaar uit het niets... om weer een training te gaan geven. Wat ik eigenlijk had afgezworen. Maar dat was zo'n leuke opdracht... Nou ja, het stroomde gewoon als een tierenlier. En dat is nu nog steeds zo.
Ja, nou wat goed.
Dus het is prachtig wat er allemaal is gebeurd. En ik kan niet wachten om het volgende deel te schrijven. En deel 3. Want ik weet gewoon, deel 2 gaat...
Trilogie.
Ja, deel 2 gaat over het laatste geheim. En deel 3 gaat over de vader van de hoofdpersoon.
Oh.
Want mijn vader heeft heel veel schriftjes nagelaten... met allemaal verhalen uit zijn leven... Die ik ken natuurlijk. Hij heeft heel veel verteld aan mij. En ik wil dus... Ik wil een soort prequel maken. Met deel 3.
Ik snap je.
Snap je?
Ja.
En dat gaat zo helend zijn. Want mijn vader die zat vol met oorlogstrauma's.
Ja.
En hij zei altijd, het was één groot avontuur. Al in het laatste jaar van zijn leven zei hij van... Nou, ik geloof dat ik toch wel getraumatiseerd was. Ik denk, nou, ik weet wel zeker dat het zo was.
Echt, hè?
Dus want daar heb ik ook heel veel van meegekregen als kind. Want ik wilde altijd maar mijn vader happy maken.
Ja.
Ja. Dat, ik voelde gewoon die energie.
Hij
snap
had
je?
Hij had zoveel wat hij verhulde, wat jij voelde.
Ja, ik voelde gewoon die energie.
Zo intens. Wat gaaf. En wanneer komt de tweede? Heb je al een soort
nou,
stip op de horizon?
Nou ja, stip op de horizon. Ik wil in ieder geval in najaar, dus zeg maar oktober, beginnen met schrijven. Ik ga er niet zo lang over doen als over dit boek. Dat weet ik zeker.
Ja, je hebt nu de drill. Je weet ik nu heb, de drill. Hè? Je kan het. Dit
ik kan
nu,
het.
Door.
Dus ja, dan zal waarschijnlijk voorjaar 2024 wil ik wel mijn tweede boek uitbrengen.
Voorjaar 25?
25. Voorjaar 2025.
Mooi. Ja, ja. 25-2-2025.
Nou, dat is een mooie datum.
Dat is een hele mooie datum.
Dat is een hele mooie datum.
Heel leuk. Ja. Nou, ik kijk er onwijs naar uit.
Ja.
Is er nog iets, lieve Petra, waarvan je denkt, voelt, als je nu de camera zou hebben in het kader van zichtbaarheid, wat je de luisteraar of kijker mee zou willen geven?
Wat ik de kijker en luisteraar mee wil geven is dat het is mogelijk om jezelf te bevrijden van belemmerende patronen. En je te bevrijden van schuldgevoel en los te komen van verwachting. En daar zijn allerlei mogelijkheden voor. En natuurlijk ga ik hier ook reclame maken voor Vilna. Omdat het mij enorm geholpen heeft om een heel groot puzzelstuk op zijn plaats te laten vallen. En dat gun ik iedereen.
Nou. Lieverd, dankjewel. Dankjewel voor je prachtige boeken. Ik kan het echt iedereen aanbevelen. Ik heb het in no time achter elkaar door uitgelezen. Het heeft me gegrepen, het heeft me geraakt. Het heeft me geheeld. Het heeft me zo prachtige inzichten gegeven. Dus dankjewel dat je hier bent om dit ook anderen te gunnen. Dus als je kijkt en luistert, ben geïnspireerd en je herkent die schuldgevoelens, pak het boek erbij. Echt een aanrader. Dankjewel.
Het is te koop natuurlijk. Bij mij is de website.
Koop. Ja, het is te koop. Het is te koop. Waar kunnen we het kopen? Laten we dat nog even zeggen.
Ja, bij www.petrascherpenhuizen.nl of van bij de reguliere boekwinkels kun je bestellen op Bol.
Of bij Bol. Ja. Dan weet je het te vinden. En nogmaals, dankjewel. En lieve mensen thuis, je weet het. Je bent zelf helemaal de kracht. En je kunt echt meer dan je denkt.